Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Hussel. KPN, het netwerk van Nederland.
Beginnen we met Sven Kramer of...
Sven Kramer?
Zijn rug, hè? Maar hoe lang lees ik dit nou al, dat hij last heeft van zijn rug?
Gaat helemaal niet goed,
joh. Die jongen heeft al jaren last van zijn rug.
Gaat helemaal niet goed. Of zullen we toch maar beginnen met Sillessen, die toch ook een beetje de credits wil van die gemiste penalty.
Hij lag toch weer veel en veel te snel in die hoek. Als die jongen rustig in de andere hoek tikt.
Goed, een hele goede morgen, heren. Nico Schauka, Maarten Wijvels, Sjoerd Mossoe. Alle welkom uit de file op deze maandagochtendvergadering. Wederom omgedoopt tot podcast, de AD Voetbal Podcast. Mijn naam is Hidde van Marmerdam. We beginnen gelijk in het weekend dat Sinterklaas weer zijn intrede heeft gedaan in Nederland. Met het eerste thema, de eerste stelling van deze voetbalpodcast gaat over racisme. Stelling 1. De Eredivisieclubs moeten een voortrekkersrol spelen om racisme tegen te gaan. Het veld aflopen is slechts het begin.
Ja, nee, natuurlijk moeten ze een voortrekkersrol spelen. En dat gebeurt op sommige vlakken wel en op sommige vlakken totaal niet. En wat er bij Den Bosch gebeurde, was daar een sprekend voorbeeld van. Dan wil ik het wel even specifiek op Den Bosch richten. Want er werden bij mensen gezegd van ja, dit is geen toeval dat het in het Nederlandse voetbalstadion is gebeurd. Nou, volgens mij is het geen toeval natuurlijk. Maar ik heb helemaal geen slechte ervaring in de laatste jaren met dit soort incidenten. Ze zijn heel uitzonderlijk. Je hebt altijd idioten. Die heb je bij iedere club. Bij de ene club wat meer dan bij de andere. Maar het is niet zo dat dit... En ik mag hopen dat dat ook bevestigd wordt in de komende tijd. Dat dit schering en inslag is in Nederland. Dit was echt een heel specifiek, verschrikkelijk geval. En ook niet helemaal toevallig. Want in 2013 maakten ze ook al zogenaamde... Ik citeer hier even het persbericht. Kraaiengeluiden naar Josie Eltidoor van AZ. En ik heb me echt kapot geërgerd aan alles daar. Aan uiteraard wat er gebeurde. Kijk, wat ik net zeg. Iedere club heeft gek op de tribune. De ene wat meer dan de ander. Nou, bij Den Bosch is dat percentage ver boven gemiddeld. Dat is in het verleden al vaker gebleken. Als je daar als club mee te maken hebt, dan moet je daar beleid op loslaten. Dan moet je daar een visie bij hebben van hoe gaan we daarmee om op het moment dat het weer misgaat. Want het is niet de eerste keer. En als je dan zo ongelooflijk slap uit de hoek komt met een persbericht dat in eerste instantie een beetje de kerk in het midden houdt, nog een beetje vergoelijkt. Het heeft over kraaiengeluiden uit de tijd van Hans Kraai junior. Ik kan het niet tegen taal gebruiken. Sorry, ik ga even door.
Spelen die zich privé.
Ja, nee, even alleen nog één ding over dat taalgebruik. Het spijt ons zeer dat hij zich onheus bejegend heeft gevoeld. Ja. Schijn dat eruit, man. Het is gewoon puur racisme, is het. Het zijn racisten. Het is uitschot. Het is de onderkant van de samenleving. En die moet je snel maar uit je stadion schoppen.
Punt. Of niet?
Punt.
Haak er maar op in.
Haak er eens op in, Mikkels.
Ja, nou, wat moet je dan toevoegen? Ja.
Nou, misschien zou ik het met een vraag doen. Wat kan je eraan doen?
Nou ja, straffen inderdaad. Hè? Dus de raddraaiers aanpakken. Of dat zo eenvoudig is, dat weet ik niet. Want ze zeggen natuurlijk, ja, je kan alles op beelden terugzien. Ik weet niet of je heel makkelijk iemand kan straffen omdat hij wat roept. Want is dat heel duidelijk op beeld, kan je dat heel duidelijk bewijzen.
Nou, het is wel eens eerder gebeurd. Ja? Ze hebben kunnen herleiden welke groep meezingt met een bepaald lied en welke groep niet. Ja.
Nou ja, ik weet ook niet of er bij Den Bosch overal camera's hangen in zo'n stadion. Maar ik vind het vooral sneu voor de jongen. Ik ken hem een klein beetje. Hij voetbalde bij Excelsior Maassluis in het verleden. Ik, niet persoonlijk, maar ik wist dat hij daar goed presteerde. Ja, het is natuurlijk sneu als je op een zondagmiddag ergens in Den Bosch je zo voelt op een veld. Ja, daar moet uiteraard wat aan gedaan worden. En de conclusie dat het in Italië en Bulgarije en zo fout gaat. Ja, dat, blijkbaar zijn wij inderdaad niet veel beter. Dat vond ik een goede conclusie van Hugo Borst. Maar verder, ja, wat moet je daar aan toevoegen?
Ik ben wel benieuwd, die drie donkere spelers die bij Den Bosch zelf spelen. Hoe gaat dat nou vandaag?
Ja,
hebben die jongens nou zoiets van, kijk, wij durven, want het is voor hun denk ik best wel moeilijk. Wij durven een statement te maken, wij willen niet meer voor deze club spelen. Wij willen niet meer ik zeg maar wat dingen met supporters doen, avonden of weet ik veel, wat er in de wijk wel eens gebeurt of zo. Ja, misschien ligt ook wel een sleutel, en het is wel wrang hoor, maar misschien ook bij die jongen zelf. Om iets te doen waarvan een club ook zoiets heeft van, kijk, hier kunnen wij niet omheen en dit gaan wij keihard steunen. En dan, ja,
maar ik zou het omdraaien.
Ik zou het ook omdraaien. Dus ik zou daar het gaan boven... wel een paar dingen aan vooraf, denk ik.
Nee, ja. Helder, alleen er is al zoveel wordt zoveel gezegd en ja, misschien dat Tatano, ik probeer even in oplossingen te denken. Dat
nee, okay, een begin dat, van een, dat was van ook de vraag, dus dat ja, klopt. Toch nog heel even terug dan, weg van de oplossing. Maar dat bericht, jij zei het al, Sjoerd, van FC Den Bosch.
Ja.
Ja. Mijn hemel.
Ja, maar dat is zo typerend. Kijk, het is heel logisch dat je die idioten moet straffen. En dat je er alles aan moet doen. Maar dat is in die zin is dat achteraf. Hè? En daar kun je misschien een paar rotte appels kun je dan pakken en een aantal ook weer niet. Het begint ook met gedrag dat je in heel de club eigenlijk tot norm stelt. En daar moet je heel consequent in zijn. Ik vind dat ze dat bij Feyenoord in het verleden, en daar heb ik niet over racisme, ook wel eens hebben laten liggen. Je moet gewoon hele duidelijke afspraken maken hoe gedragen wij ons met elkaar in een stadion. En als ook maar één op enig moment voor wordt afgeweken, dan moet je een heel duidelijk protocol hebben, dan gaan we dit doen. Dan spreekt de aanvoerder zich uit, dan spreekt de voorzitter zich uit, dan spreekt de trainer zich uit. En dan trekken we allemaal één lijn en dan communiceren we heel hard en heel scherp en heel duidelijk. Daar begint het volgens mij mee. En als je dat niet iedere keer doet, als je volgens het principe van zachte heelmeesters
stinkende wonden
gaat opereren en je bent bang om je sponsors te verliezen en je probeert het alleen maar verbeterd te verzachten en die trainer die dan ook nog ongelooflijk in de fout gaat, dan krijg je het nooit opgelost. Dus dan kun je er wel 5 uit het publiek halen. Maar dan staan er nog 50. Het gaat ook om...
Dus je moet de essentie aanpakken. De essentie is hoe gedragen we ons en dan het protocol afrollen. Maar jij zegt net zelf, en dat weet je beter dan ik, het is niet de eerste keer dat dit bij Den Bosch gebeurt. Nee. Het aantal maloten is sterk hoger dan gemiddeld in andere
stadions.
Dat
kan ik niet wetenschappelijk bewijzen, maar dat denk ik wel.
Nee, maar dat is dan je inschatting. Moet de KNVB ingrijpen? Moet je zeggen, tot hier en niet verder, punten aftrek. Moet er niet veel directer, veel harder gehandeld worden naar zo'n element?
Liefst natuurlijk wel. En dat is ook ook heel populistisch om te zeggen. En heel makkelijk om te zeggen. Uiteraard vindt iedereen dat moet. Alleen, er is wel gewoon een tuchtrechter die beslist over dit soort zaken. Net als dat je dat in het normale leven hebt. Dus wij kunnen wel heel hard roepen, de KNVB moet dit en de KNVB moet dat. Maar de KNVB kan zich alleen heel scherp uitspreken. Dat hebben ze gedaan.
Ja, Gudde, gisteravond.
Ja, afgrijzelijk, wat zegt hij nog meer? Wanstaltig, mooi woord. En terecht woord. Maar dat kunnen zij doen. En vervolgens is het naar de tuchtrechter. Dus dat is wel zoals het is.
En dat moet ook wel zo blijven, want anders...
Is het einde zoek.
Ja, je hebt een hellend vlak. Dat kan niet.
Maar ik vind dus wel dat ook heel veel verantwoordelijkheid bij de club zelf ligt. En dat, kijk, die clubs zijn hele kleine organisaties. Hè? Dat zijn er bijna veredelde amateurclubs daaronder in de keukenkampioendivisie. Dus ik snap dat wel dat wat moeilijker is voor zo'n organisatie om dat helemaal strak te organiseren. Maar als je niet bij de basis begint, namelijk in alles wat je doet uitdraagt dat je dit niet wil en dat je dit soort gedrag niet wil, en dan heb ik het niet alleen over racistisch gedrag, het gaat over gedrag in het algemeen.
Ja.
Ja, dan is het einde zoek en dan hebben we dit over 5 jaar nog een keer.
Maarten, dit vindt zondag plaats bij PSV. Hoe handelen zij dan?
Nou ja, het is wel een interessante. Zouden alle clubs inderdaad een protocol hebben? Van,
vraag me ook af, namelijk.
Dan treedt dit en dat in werking. ik zou het je niet kunnen zeggen of dat zo is.
Nou, bij Feyenoord hebben ze natuurlijk het incident gehad met de bananen, hè, die wat ongelukkig was. Die anders bedoeld was, maar door de UEFA werd betiteld als racisme. Volgens mij hebben ze er verder nooit last van gehad. Maar ja, niet zozeer over Feyenoord. Ik zie eigenlijk altijd reacties waarin de kerk in het midden wordt gehouden.
Ik weet niet hoe we Hamas, Joden aan het gas met een collectieve...
Nou ja, dat is een voorbeeld. En ik heb ook een keer een pop zien hangen die op heel erg op Kenneth Vermeer leek. En toen heb ik ook nooit direct keiharde reacties gezien. Het is eigenlijk altijd een beetje in de kerk in het midden houden. Niet te veel de strijd aangaan met je supporters. Wat Sjoerd in het begin al zei. Dus ja... FC Den Bosch dat dan wel? Ja, FC Den Bosch moet dat wel. Maar zolang het ook niet bij de veel grotere clubs gebeurt... Ja, ik kan me voorstellen...
Nou, de stelling is, de Eredivisie clubs moeten een voortrekkersrol spelen. Ja. Want die hebben dus wel die organisaties die wat groter zijn en meer macht.
Ja, maar schiet me één voorbeeld te binnen. En dat was dat muntjes gooien in Madrid bij die PSV-supporters... die muntjes gooiden naar die Zigeuners.
Ja.
Toen trok PSV echt razendsnel. Die wedstrijd werd... geloof ik, die avond gespeeld. En de volgende ochtend al gaf toen Gerbrands een officieel videostatement af. Die grepen meteen heel daadkrachtig in. En eigenlijk zoals het normaal zou moeten zijn, denk ik. En wat mij ergert, is dat clubs, aanvoerders, trainers, die staan altijd vooraan. Dat zie je ook bijvoorbeeld bij Feyenoord vaak gebeuren. Om te zeggen wat een geweldig legioen het wel niet is. En wat een fantastische sfeer er in het stadion is. Dat is altijd heel makkelijk om te zeggen. Is ook zo. Mag je ook zeker benoemen natuurlijk. Maar op het moment dat het dan misgaat, dan duikt iedereen weg. En dan houdt iedereen de kerk in het midden. En dan moet je toch hele duidelijke afspraken over maken. Dat begint dan bij de stadionspeaker. De stadionspeaker die riep ook iets heel geks bij Den Bosch. En denk van ja, dan is dat dus blijkbaar... Die begon ook over kraaiengeluiden, geloof ik. En dan heb je het dus blijkbaar niet goed afgesproken.
In opdracht van een ander iets door de microfoon zei.
Ja, maar dan zijn ze bij Den Bosch zich niet doordrongen van hoe groot dit probleem is.
Nee, maar dat
maar het is dan, ja, Sjoerd noemde nu dat muntjesincident in Madrid. En nu je dat zo opwerpt. Gerbrands heeft er wel eens van gezegd dat hij die een aantal van die mensen, supporters, hoe je ze wil noemen. Dat hij die ook op kantoor heeft gehad. En dat die mensen dan echt helemaal... Ja, bijna niet beseffen dat ze gedaan hebben en helemaal van sorry. En
dat fout
kan
is.
Hoe kan ik dat nou? En hij zegt, ja, dan zie je schrijnende gevallen. Mensen die hun werk zijn kwijtgeraakt. En die zeggen, ja, nou ja, wie zijn billenbrand moet op de blaren zitten. Maar ja, je zou bij Den Bosch ook, ja, zou je die gasten... Ja, zouden die vandaag opgezocht worden door mensen van de club? Of gewoon...
Ik vrees dat ze daar amper de bemanning voor hebben. Dat is bijna een, wat ik net ook zei, dat is bijna een amateurclub. En ik denk dat voor zo'n club heel moeilijk is. Alleen, je zult dat toch ook ook bij een amateurclub kun je afspraken maken. Hè? En ik zeg even amateurclub als metafoor.
Ja.
Het is gewoon een kwestie van afspraken maken, van hoe gaan we hiermee om? En je ziet heel veel angst. Om sponsors te verliezen. Hè? En daarom gaan ze downplayen met catastrofale gevolgen. Ik geloof dat Esther Bal doet notabene de communicatie bij Den Bosch.
Geen onbekende in de voetbalwereld.
Nee, die zou onderhand wel moeten weten hoe het werkt. Maar volgens mij
maar dit is
een dramatische statement van die kant.
Ja, maar nu werkt het toch ook averechts richting sponsors?
Ja, tuurlijk. Ja, precies.
Nou, dan ben je zo...
Nou, dat mag je hopen. Ergens. Toch?
Ja, maar die willen nu helemaal niet meer met dit soort slapheid gaan.
Nee, maar precies. Maar die angst zat er
natuurlijk
wel bij.
Ja,
want daarom...
Maar dat weet ik niet. Dit soort dingen blijven toch veel vaker zonder gevolgen dan dat er wel gevolgen zijn.
Nou, kijk, Den Bosch heeft al...
Dat wil ik wel in de gaten houden. Of de komende weken of we nog een paar sponsors afhaken.
Nou, dat is interessant. Het zou me niet verbazen. Den Bosch heeft al een heel slecht imago. En ik wil niet iedereen over één kam scheren. Want ik ken ook notabene een keurige leraar. Die iedere week naar FC Den Bosch gaat. Of iedere twee weken. Dus het is natuurlijk niet zo dat het alleen maar tuig is. Helemaal niet zelfs. Maar dat maakt het juist zo triest. Dat daar geen beleid op wordt losgelaten om dat probleem op te lossen.
Maar om hoeveel mensen ging het nu? 30?
Nou ja, dat zullen groepjes zijn geweest. Maar dan nog... Kijk, ik heb zelf... Nou, daar hebben we allemaal ook op voetbaltribunes gestaan... Uiteindelijk is zelfregulerend vermogen op voetbaltribunes is echt wel belangrijk. En dat bestaat ook, daar geloof ik echt in. En dit gebeurt niet op iedere tribune.
Nee,
dat geloof ik ook niet.
Nee.
Integendeel.
Goed, het laatste is er nog niet over gezegd. We gaan wel door nu met stelling 2. Ronald Koeman heeft groot gelijk. Houd toch op met zeiken over dat spel. We gaan gewoon naar het EK.
Nou, dat is niet zo, want hij is 2019 begonnen. Ik heb nog eens opgezocht vanochtend. Begonnen met te zeggen dat de norm van Frankrijk thuis in de Nations League, dat was in herfst 2018, dat moest eigenlijk gereproduceerd worden in de interlands in 2019.
En als je, de wedstrijd van de openbaring.
Ja, en als je zo gaat kijken, dan is 2019, wat dat betreft, hebben we niet zoveel wedstrijden gezien die daar aan die maatstaf voldaan hebben. Dus in die zin moet wel weer de volgende stap gezet worden. Alleen, ik denk dat het wel reëel is om ook te constateren. Ik denk dat Portugal, die wedstrijd in de Nations League finale, die heeft laten zien eigenlijk wat ook een beetje de grens van dit oranje is. En dat is niet zomaar dat je die nog ophoogt. Dat geloof ik wel. Dat is toch moeilijk. En het is een beetje als die 100 meter sprinter die gaat oefenen. Nou, van 14 seconden kom je makkelijk naar 12 en naar 11,4 en naar 10,9. En dan worden de stapjes heel snel kleiner. En ja, dat zie je nu bij oranje. Ze lopen echt tegen hun begrenzing aan.
Nou, de stelling behelst ook een beetje dat het misschien wel wat moeilijk kritiek hebben is op Koeman.
Ja, nou dat in de praktijk blijkt dat wel, ja. Dat Ronald Koeman toch wel vrij makkelijk Sjoerd schreef een portret zaterdag. En Van Hanegem heeft het er vandaag over. Ja, waar de vorige bondscoaches, als ze naar links keken, iedereen zat te gillen dat ze naar rechts hadden moeten kijken. Heeft Koeman een situatie gecreëerd, ook door zijn prestaties natuurlijk, dat niemand eigenlijk hem echt onder vuur durft te nemen over bepaalde beslissingen. En natuurlijk, we hebben het EK gehaald. Maar goed, ik vond ook wel, het was nou niet zo dat we nou toch dit weekend ingingen met het idee van, oh god, zullen we nou wel het EK halen? Dat was toch eigenlijk wel zo goed als zeker. Hè, ook nog met Estland achter de hand. En ja, ik begreep ook wel dat die blijdschap niet zo groot was, maar dat er best kritiek mocht zijn. Het was niet zo dat we nu bij Spanje uit het laatste puntje haalden. Nee, we speelden tegen Noord-Ierland en gaan vandaag de straat op en vragen aan mensen of ze drie spelers van Noord-Ierland kennen. Zelfs mensen die zaterdag hebben zitten kijken, weten het niet. Het is natuurlijk een land wat totaal niet meetelt in de voetbalwereld. En dat wordt nu ook een beetje neergezet als een ploeg die geweldige organisatie heeft. Want ik denk, ja, ik heb ze verder eigenlijk nooit gezien in mijn prestaties. Heel veel landen winnen daar gewoon van. Duitsland won er ook gewoon van. En ik vind het toch zonde dat Nederland in een pool waarin ze een fantastische wedstrijd in Hamburg hebben gespeeld, aan het eind van de rit toch weer gewoon onder Duitsland staan. Hè? We hebben dat toch een beetje laten lopen. En als je de laatste interlands na Duitsland ziet, is het er niet op vooruit gegaan. En dat hoeft nu ook nog niet, maar je had toch een beetje de hoop, denk ik, dat Oranje na Duitsland, ja, je hoeft niet elke keer een topwedstrijd te spelen, maar toch ietsje meer zou laten zien. En die twee wedstrijden tegen Noord-Ierland, die waren het aanzien eigenlijk niet waard. En de kritiek ook met, we missen wat spelers natuurlijk. Wijnaldum is een goede speler, hoewel 3 jaar geleden half Nederland gilde dat hij eruit moest en zo snel mogelijk. En Depay was er ook niet bij, is natuurlijk belangrijk geweest, maar die was tegen Noord-Ierland thuis. Alleen in de laatste paar minuten hebben we hem gezien. Daarvoor lag hij ook gewoon aan banden. Dus het is makkelijk om daar even achter te schuilen. Dan kom je een beetje in het Bergwijn-Malen verhaal, hè, die discussie. Nederland heeft inmiddels toch wel genoeg spelers die uit bij Noord-Ierland de boel op sleeptouw kunnen nemen. Ook als er een paar niet meedoen.
En de keuze voor de Roon was natuurlijk een puur defensieve. Kijk, ik ben helemaal geen tegenstander van de Roon. Integendeel, ik vind hem zelfs onderschat. Maar in deze wedstrijd, waarin je van tevoren notabene weet dat Frenkie de Jong volledig wordt vastgezet door die Noord-Ierland, deze in de Kuip ook.
En zelf benoemd dat gaat gebeuren.
Precies, dan is het geen hogere wiskunde dat je er beter een voetballer naast kunt zetten, zodat je in ieder geval aan je spel toekomt. Nee, denkt Koeman dan, die Noord-Ieren gaan razen. Ik ben wel iets genuanceerder over Noord-Ierland, omdat het weliswaar een klein land is, maar wel een hele, hele lastige ploeg waar Duitsland het ook heel moeilijk tegen heeft gehad. Maar goed, die gaan stormen in de openingsfase, denkt Koeman dan. Dus dan heb ik liever een balafpakker. Ja, dat is wel heel erg defensief gedacht. En dan ga je heel weinig uit van eigen kracht. En dat heeft hij vervolgens na 35 minuten moeten herstellen. Ja, daar kun je niet anders van zeggen dan dat het de verkeerde inschatting was, denk ik. Ja,
maar weet je wat wel, er zit wel een lijn in. Je ziet dat ook bij, bij meer clubs. Bij PSV heb je bij Van Bommel ook. Dat wij oordelen natuurlijk altijd op basis van wedstrijden die je ziet. Maar trainingen zien wij bijna niet meer. En ik denk dat Koeman, is ook wel een mooi voorbeeld, die ziet natuurlijk een hele week in aanloop naar Interland City wat er op de training gebeurt. En dan probeert hij varianten en dan ziet hij hoeveel ruimte er wordt weggegeven. En dus maken die dan toch keuzes om te zorgen dat je in elk geval niet verdedigend wordt weggespeeld, waardoor je alweer een kansloze wedstrijd kunt spelen als je 1-0 achterkomt.
Ja, maar kijk, bij Stengs Berghuis, snap ik dat, wat je zegt. Maar bij een oefenpartij op de training, dan is het toch niet zo dat als Prupper speelt en die laat een keer zijn man lopen, dat je dan tegen Noord-Ierland niet met Prupper kan spelen?
Nee, alleen kijk de vorige wedstrijd in Wit-Rusland. Die was na rust echt heel slecht. En dan moet hij de room brengen om eigenlijk een beetje de balans terug te krijgen in dat elftal. En dan kun je zeggen, ja, dat is een zwaktebod dat je dat moet doen. Alleen het feit dat je het moet doen, neem je natuurlijk ook weer mee in je gedachten als trainer. En ja, ik zou er ook voor zijn hoor, dat je probeert om het aanvallend nog beter te maken. Alleen, ja, ik snap ook wel de andere kant. Dat je een paar keer dingen ziet gebeuren. Dat je denkt, ja, wacht even. Dat kunnen we allemaal wel vinden. En ik zou het wel anders willen. Maar ik moet ook naar de realiteit kijken.
Ja, maar juist, de les van de Kuip.
Dat is de andere kant.
Ja, maar ik begrijp het wel. Maar juist de les van de Kuip.
Ja. Dat is een blauwdruk van wat we zouden krijgen.
Ja. Precies. En er gebeurde precies hetzelfde. En daar heeft hij eigenlijk niet op geanticipeerd op zijn middenveld.
Nou ja, we repareren met de Roon nou steeds twee kanten op. Hè? Als hij speelt, moet hij eruit. En dan gaat het beter lopen. En als hij niet speelt, moet hij erin om het beter te laten.
Maar de wedstrijd was in die zin natuurlijk niet helemaal een kopie. Hier zetten die Noord-Ieren meteen vanaf de eerste minuut druk. En in Nederland deden ze dat niet. Alleen ze speelden heel gegroepeerd daar.
De eerste 10 minuten vond ik dat die Noord-Ieren in de Kuip juist heel, heel gedurfd druk zetten. Kijk, ze stormden niet zo blind in balbezit.
Nee,
maar ze speelden de eerste 10 minuten voor mij precies hetzelfde. Maar goed.
Maar ik snap Koeman wel. Die redeneert natuurlijk, nou, de buiten is binnen. En nu gaat de periode natuurlijk komen waarin hij beter wil gaan voetballen. En naar de EK-selectie toe wil werken. Alleen, ik snap de critici ook. Die zijn er niet zo heel veel. Maar die dan zeggen, ja, kom op. Hè. Er mag allemaal wel iets kritischer naar gekeken worden. Als je inderdaad, kijk, Sjoerd zegt, ik begrijp het wel met Stengs en Berghuis. Maar zou dat nou echt zo'n veel verschil hebben uitgemaakt? Dat Stengs, onervaren, Berghuis speelt nooit in de basis bij Oranje.
Maar over kritisch kijken. Bijvoorbeeld Willem ook vandaag. Je kunt zeggen, die kijkt heel kritisch.
Van Willem van Hanegem in de knop.
Ja, maar aan de andere kant zegt hij, ja, goed dat hij de Roon opstelt, want iedereen wil hem eruit. Dus dan aan de ene kant moet het sentiment wel tellen van, ja, die arme de Roon, die moet er dan toch maar in hoor. En aan de andere kant weer niet. Dat is natuurlijk ook heel dubbel. Hè?
Hij zegt daar natuurlijk vooral eigenlijk over zijn eigen karakter. Hè? Dat hij rijpt als mensen daar altijd ook met z'n allen op inhakken, dat hij dan nog wel begrip voor heeft als hij dan toch nog iemand een kans geeft. Maar aan de andere kant zegt hij ook, en dat moet toch na 35 minuten gerepareerd worden. Ja. Dus wie doe je nou eigenlijk een plezier daarmee?
Maar je zou met Berghuis hetzelfde kunnen. Het land wilde een hele week dat hij niet zou opgesteld worden. Nou ja, maar dan moet je hem eigenlijk wel opstellen als je zo redeneert.
Maar bij Berghuis was het nu de keuze tussen een speler die in de Eredivisie heel ervaren is, maar in Oranje nou niet of nauwelijks aan bod komt, vaak afvalt. Of een groot talent wat nu er op de deur klopt. Ja. Als je het nog niet aandurft tegen Noord-Ierland uit, dan hoef je hem ook niet mee te nemen naar het EK, denk ik.
Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat als Stengs bij het Nederlands elftal komt en hij traint 3 keer mee, dan is het toch niet zo heel raar dat je denkt van dit niveau is zoveel hoger. Je ziet dat hij nog even een beetje onwennig is en we spelen nog een belangrijke wedstrijd waar we minimaal een punt moeten halen. Dat snap ik wel, dat je op basis van de training, kijk, je hebt spelers die haken.
Het was kiezen tussen Berghuis en Stengs. Het was niet kiezen tussen... noem het maar op.
Romario en Stengs.
Nou ja, precies. En Berghuis deed het helemaal niet zo slecht. Maar het is natuurlijk niet zo, als je naar de Eredivisie kijkt, is Stengs toch veel en veel nadrukkelijker aanwezig geweest.
Nee, het is toch gewoon heel raar dat hij Berghuis heeft opgesteld. Het is toch gewoon heel vreemd.
Maar in welk opzicht?
Nee, omdat het gewoon een middelmatige voetballer is. De enige reden dat hij Berghuis opstelt is omdat hij moet de keuze maken tussen Berghuis of Stengs, omdat hij Babel in de spits laat staan.
Ja, dat had hij ook anders kunnen.
Hij had het ook anders kunnen oplossen als iemand anders in die spits zit.
Ja, maar Babel in de spits, Duitsland uit. Dat was misschien wel de beste wedstrijd in tijden. Het stond Babel in de spits, hè? Lange tijd. Dus ja, goed. Het is maar net hoe je kijkt. Als hij...
Begrijp me goed, ik had ook liever Stengs gehad. Maar ik kan me voorstellen dat een trainer hem op de training ziet en dat hij denkt van hij kiest voor iets meer verzekerheid. En dat is Berghuis, die heeft vaker op dit niveau gespeeld. Ja, zo simpel zal hij gedacht hebben, toch?
Ja, maar ook niet zo
simpel. Zou hij ook wel gedacht hebben dat hij het misschien wel helemaal niet verdiend had om hierbij te zitten? Heeft hij dat ook gedacht of heeft hij dat gelijk uitgegaan?
Voor mij had hij die lijn door mogen trekken.
Ja, maar Koeman is niet van de moraliteit volgens mij. Zo van, dan geef ik het... Ja, precies. Maar niet uit... uit overtuiging van, nee. Dan geef ik als bondscoach een soort trainer van de grootste trainer, geef ik een soort signalen van Berghuis. Zo is het nooit geweest.
Andersom juist nu. Hij is heel erg achter Zoet gaan staan. En kijk eens, ik geef hem nog veel meer dan een arm om zijn schouder. En bij Berghuis is die ook duidelijk geweest. Van, ja, als ik het te erg vond, had ik hem niet opgeroepen. Dus hij steunt ze eerder door ze bij Oranje weer wat speeltijd te geven.
Maar
waar ze bij een club aan het worstelen zijn.
Maar het zou nog ook wel eens zo kunnen zijn dat hij inderdaad heeft gedacht, oké, zie die jongens nu een beetje trainen. Er zijn ook nog dingen die nieuw voor ze zijn. Misschien even met niveau nog even een paar keer moeite. Nu is die kwalificatie binnen. Dan is morgen juist een wedstrijd om ze dan te brengen. En dan breng je ze waarschijnlijk ook in de situatie dat het iets comfortabeler is om te beginnen. Dus ja, dat kan ook natuurlijk. Ja, ik zou daar niet van staan kijken als
maar
het zo gaat.
Maar dat is toch ook met het oog op het EK. Ja, stel nou dat die jongen, dat die Stenks geweldig speelt tegen Estland. Dan is toch de conclusie, maar die wedstrijd die deed er niet meer toe.
Je denkt dan een stap vooruit. Het belang van Koeman is alleen maar, deze wedstrijd moeten we met wie dan ook winnen of gelijk spelen. Het EK is bereikt en daarna komt de rest. Ja. Maar wij redeneren al andersom. Stenks moet er maar in, omdat hij het dan moet laten zien. Nee, de eerste stap vanuit de coach geredeneerd is, we moeten ons plaatsen en dan komt de rest. Dat is bijna logisch vanuit hem.
Een klein beetje als Koeman, dat je denkt, ja, met Stenks kunnen we het misschien eigenlijk niet doen, want alsof je een B-junior opstelt, weet je wel. Maar als je hem oproept, dan is het denk ik een volwaardige international. Het enige waar jullie een punt bij hebben is natuurlijk, wij zien hem niet trainen. Voor hetzelfde geld heeft hij 3 keer slecht getraind, is hij nerveus.
Maar het is niet zozeer ons niet punt. Het is meer dat je probeert te beredeneren waarom Koeman denkt zoals hij denkt. Ja. En dat zal de verklaring zijn, lijkt mij.
Zou jij meenemen naar het EK, Berghuis?
Berghuis, nou ja. In een selectie van 23 heb je misschien toch wel zo iemand nodig. Stenks is, als die zich doorontwikkelt, dan concurreert hij wat mij betreft met Berghuis. Omdat die de enige zijn die met een linkerbeen vanaf de rechterkant is die bal erin kunnen gooien. Want voor de rest speelt iedereen graag op links tegenwoordig. Dus die hebben ze verder niet. Dus één van die twee. En nou ja, dan is de afweging. Ga maar kijken het komend half jaar wie vind je het meest constant? Want Stenks die gaat nog een terugval krijgen. Let maar op. Die raakt nog een keer geblesseerd. Of gaat een keer een paar weken niet. Of misschien langer. Heel logisch. Hele jonge speler nog. Dus ga maar kijken. En ik denk dat je zo best kan kijken de komende half jaar.
Koeman's afweging.
Ja. Maar wat Van Hanegem vooral bedoelt, denk ik, is als Danny Blind Berghuis had opgesteld en niet Stenks, dan had het land op zijn kop gestaan. Hoe was het toch mogelijk dat hij de beste speler van de Eredivisie opstelde? Ja. En nu zegt, komt de uitleg zoals Maarten hem nu geeft. En er is ook wat voor te zeggen. Maar ja, in het hoofd van de trainer, maar niemand ging in het hoofd van Danny Blind. Iedereen vond dat hij de achternaam op dat vlak eer aan deed. Dat hij dat allemaal niet zag en dat was allemaal verkeerd. En Koeman heeft dat zelf gecreëerd natuurlijk, met gelijk punten pakken.
Maar wat vind je dan van Koeman die direct na de wedstrijd zegt, allemaal je mond houden?
Nou, hij zegt het eigenlijk dubbel. Hè. Hij zegt in eerste instantie, ik heb heel aandachtig zitten kijken. In eerste instantie zegt hij, is hij ook kritisch. Hè? Maar dan halverwege het antwoord komt hij vaak. Maar we moeten wel reëel blijven. Ja. Kijk waar we vandaan komen. Ja. Ja, daar heeft hij wel een punt, maar het is natuurlijk niet zo dat we nu al 2 jaar lang nergens meer over kunnen beschikken. Hè. De tijd dat waar we vandaan komen en nu, die is niet meer te vergelijken. Hè. We hebben nu een speler bij Barcelona lopen, we hebben nu jongens die de Champions League hebben gewonnen. Ajax heeft de halve finale van de Champions League gehaald. Die situatie is gewoon compleet anders. Dus de tijd dat we nog kunnen zeggen, kijk eens waar we vandaan komen, ja, dat gaat volgens mij al lang niet meer op.
Maar het begint toch ergens anders dan? Dan begint het toch bij dat... Ja, dat ga je waarschijnlijk niet veranderen. Maar misschien is er dan op sommige momenten naar Blind of naar weet ik veel welke coach. Had daar wat anders naar gekeken kunnen worden.
Ook.
Als je dat wil aanwerpen, als je zoals Van Hanegem zegt van ja, Koeman komt hier mee weg en Blind niet. Ja, maar dan ligt het misschien niet dat Koeman er mee wegkomt, maar dat Blind er niet meer wegkomt.
Ja, Blind
daar ligt het dan aan.
Maar Blind won natuurlijk nooit in Interland. Dus nee, ja, maar dat was dan zijn.
Maar dan kom je weer bij, ja, ligt dat dan. Het is nu een beetje ook zo dat er wel heel snel in het voetbal, is mijn indruk momenteel, hoor, dat er nog sneller wordt gekeken naar de trainer die als een soort poppenspeler, die trekt aan een touwtje en dan moet Piet maar doen wat hij moet doen. En als hij het niet doet, dan is dat het verkeerde touwtje getrokken.
Ik zag nog even de verdediging,
ik weet het niet. Dat is wel heel makkelijk. Hè?
Ik zag nog even de verdediging die Danny Blind meestal tot zijn beschikking had. Bijvoorbeeld in die wedstrijd tegen Tsjechië.
Goed.
Die laatste wedstrijd van de kwalificatie. Dat was echt Bruma, Riedewald. Nou, even de categorie spelers. Tete, inderdaad Hoed. Ja, dat is een heel andere categorie. Maar we hoeven niet Danny Blind te rehabiliteren. Op
zich over Tete en Bruma waren we in die tijd echt buitengewoon enthousiast.
Ja, maar Tete is nog... Koeman zou hem het liefst nog steeds meenemen. Alleen, ja, hij speelt bijna niet meer.
Hij speelt bijna niet meer. Ik krijg van de baas door. We hebben nog tijd voor één stelling. Oh. Dan mogen jullie even kiezen. Het gaat er of nog eentje over het Nederlands elftal. Hè, want die spelen tenslotte tegen Estland morgen nog.
We gaan naar de Eredivisie.
Maar voor de houdbaarheid van de content is het misschien wel handig om even over de Eredivisie te praten.
Ja, want die wedstrijd tegen Estland daar, kom op. Dat is,
ja? Oké. Okay. Nou, dan hierbij verklaart dat Frenkie de Jong daadwerkelijk de beste middenvelder van de wereld wordt. Stelling 4 dan. Groningen uit is voor Feyenoord een sleutelduel. Het goede gevoel vasthouden is essentieel in deze fase.
Ja, alsof ik hem zelf heb opgesteld, die stelling. Helemaal eens.
Helemaal eens?
Ja, als Feyenoord daar niet wint, dan ga je toch weer terug naar de situatie van onder Jaap Stam. En dat is natuurlijk al een paar wedstrijden zo, maar dit is eigenlijk de eerste zware wedstrijd. Hè? VVV uit. Het was voor Feyenoord op zich ook wel zwaar. Hè? Daar wonnen ze zelden, maar dat was natuurlijk een worstelende ploeg. Thuis tegen RKC mag je toch wel verwachten dat zelfs een slecht of gehavend Feyenoord wint.
En zo geschieden.
Maar Groningen uit is over het algemeen voor veel clubs een lastige wedstrijd. Dus ja. Ja,
plus het feit dat Groningen geweldig aan het voetballen is de laatste periode.
Die buis die... met dat Groningen, dat gaat wel steeds beter volgens mij. Ja,
de credits mogen naar Sjoerd, overigens, in deze.
Waarom ook alweer?
Jij hebt gepleit voor het behouden van Danny Buijs in kritische tijden.
Ja, nee, dat klopt. Ja.
Maar laat hem nou zitten, laat hem zo weer.
Sowieso moet je bijna elke trainer laten zitten.
En vooral omdat het toen een jonge trainer was. Ja. Die bij een club binnenkwam waar de reparatiewerkzaamheden nog in volle gang waren. Daarom moest hij toen de tijd krijgen en dat heeft hij waargemaakt. Maar wat Feyenoord betreft, het is een moeilijke wedstrijd. Het gaat er denk ik vooral om, zakken ze niet weer volledig door het ijs? Kijk, je kunt wel gaan eisen dat Feyenoord uit bij Groningen wint. En dat moet in principe, je kunt daar heel populair van roepen dat moet. Maar het pijnlijke aan Feyenoord van de afgelopen met anderhalf jaar, denk ik, is toch vooral geweest dat het de ene week voldoende was. En de week daarna weer gewoon echt een 3. En ook als Feyenoord heel ongelukkig met 2-1 van Groningen zou verliezen, volgens mij moet je ook een beetje naar het spelniveau kijken. Ja. En daar ben ik vooral heel benieuwd naar.
Maar het spelniveau, kun je daar... Ze hebben toch ook bijna niks kunnen trainen de afgelopen deze 2 weken. Kun je daar dan al meteen iets van verwachten?
Maar dat valt wel mee, want Feyenoord heeft niet zo gek veel internationals. Maar je ziet wel in die interlandperiode altijd veel vrije dagen, als je de schema's ziet. Ja. Maar ik zag een interview met Kokşu, die niet was opgeroepen voor Jong Turkije. En die zei dat ze harder hadden getraind dan normaal. Dus blijkbaar heeft hij die periode toch benut om en conditioneel wat stappen te zetten en toch te kijken naar het voetballen. Maar Feyenoord is eigenlijk alleen Berghuis, Tapia kwijt en een enkele jeugdinternational. En dat is het wel. Dus grotendeels is die groep er wel, alleen of ze allemaal fit op het veld hebben gestaan. Ik bedoel
met spelniveau, ik bedoel met name verval. Hè? Kijk, dat is natuurlijk de afgelopen
tijd.
Ja, dat was natuurlijk steeds het probleem. Dan zag je 2 aardige wedstrijden en dan dacht je van nou gaat het alweer. Ja. En dan was de week daarna was het weer dramatisch. Er is pas iets bereikt onder advocaat als dat eruit gaat.
Ja, wedstrijdje om je op te verheugen, Utrecht AZ?
Ja.
In deze fase?
Ja. Nee? Ja, ik verheug me op iedere wedstrijd van AZ wel.
Wat zei je? Sorry?
Ik verheug me op bijna iedere wedstrijd van AZ wel. Is toch leuk om te kijken? Het zal nu ook zo zijn, denk ik.
Nou ja,
ik vond Utrecht thuis nog wel een aardige.
Ja, maar ook weer interessant. Stel nou dat Stengs en Boadou spelen morgen. Of een deel van de wedstrijd spelen. En dan maakt er een goal. En dan de volgende wedstrijd daarna op clubniveau. Hè? Dat is leuk om te zien dan. Hoe komen ze dan terug? Ja.
Ik zag Robert Eenhoorn gisteren bij de collega's van de NOS. Ik vond het wel mooi dat alle complimenten die ze aan hem gaven, dat hij die zelf aan het downplayen was. Dus ze zei steeds, ja, jullie verkopen elke keer de beste spelers en dan toch sta je er weer. En zijn antwoord was, ja, nou ja, iedereen verkoopt toch zijn beste spelers. En toen ging het over, ja, maar jullie hebben veel intelligentere spelers, alles zit tegen het VWO aan. Dat geloofde hij ook allemaal niet in. Ten eerste vroeg hij zich af of dat wel zo was. En ten tweede zei hij dat je in je omgeving intelligent moet zijn en niet... het VWO-diplomaatje hebt, maar dat het op het veld waarschijnlijk helemaal niks uitmaakt. Dus Ik vond het wel mooi om te zien. Het was jammer dat hij niet het achterste van zijn tong liet zien over de onderhandelingen met Feyenoord.
En, vond ik ook jammer. Weet jij daar meer van? Ik vroeg het me wel af.
Nou ja, het verhaal is dat hij is benaderd en dat er geen vervolg op dat gesprek is geweest. En dat zou wel stroken met wat hij zegt. Het is niet concreet geworden. En dat hij eigenlijk vond dat hij er nu mee opgezadeld werd elke week. Hè, met de vraag, ga je naar Feyenoord of niet? Maar dat hij liever had dat de mensen die hadden laten vallen bij kranten en tijdschriften en televisiestations, dat hij in beeld was, dat die eigenlijk nu de kastanjes uit het vuur hadden moeten halen. Dus dat Feyenoord eigenlijk zou moeten zeggen, nou, we hebben hem één keer gebeld en het is toch geen match geworden.
Toch deelde hij nog wel een subtiele sneer uit, tenminste zo heb ik dat geïnterpreteerd, aan de jeugdopleiding van Feyenoord. Want dat was hij niet aan downplayen. Toen het over de jeugdopleiding van AZ ging.
De ramen openzetten.
Toen had hij het heel nadrukkelijk over inderdaad de ramen openzetten. Een plan maken. Mensen binnenhalen die zich conformeren aan het plan. Visie uitdragen. Continu bezig zijn met de ontwikkeling van jeugdspelers. Volgens een hele strakke lijn. Nou, daar kon ik niet anders uit opmaken dan dat hij even wilde benadrukken dat dat een ander verhaal is dan bij het Feyenoord van nu.
En dan was het wel, vond ik dan in dat opzicht weer jammer dat hij dan over de benaderde jeugdspeler door Ajax tegen het convenant in, dat hij daar dan weer niet zoveel over wilde zeggen. Hij kende de naam van de speler niet. En,
nee, maar hij sprak zich wel nadrukkelijk uit tegen Ajax als het ging om het gedrag van Ajax. Want hij zei wel, en daar ging het hem meer om, en dat vond ik wel interessant. Hij zei eigenlijk van, ja, we willen met z'n allen meer weerstand in de Eredivisie. Ja. We maken de afspraken over om dat te bewerkstelligen. En vervolgens houdt hij zich daar niet aan.
Als je daar niet aan houdt, dan hoef je ook niet meer over die competitieve gelijkheid. Precies. Hij houdt een Engelse term ervoor.
Ja. Als jij een bedrijf hebt,
competitive
en ik ook,
balance.
En ik koop jou op, dan ben je geen concurrent meer.
Ja. Ja.
Maar het feit dat we hier nu al 5 minuten over een studio voetbal uitzending met Robert Eenhoorn zitten te praten, zegt iets over zijn optreden in die uitzending. Want hij zei veel, vond ik, interessante en rake dingen.
Nou. Nou, terwijl hij ook best op een aantal dingen duidelijk niet eigenlijk geen stelling of niet op in wilde gaan. Maar ja, hij gaf gewoon een paar. Met die jeugdopleiding, ja. Ik vond dat eigenlijk het mooiste wat hij erover zei. En dat typeert AZ momenteel wel.
Nou ja, ik zou wel willen aanschuiven bij die vergadering van de clubs.
Ja,
Over dat convenant. Interessant om heel even mee te luisteren.
Maar dat leeft heel erg, hè. Dat, kijk, het feit dat Ajax maar op de gok, gechargeerd gezegd, Kik Piri en. Ja. En die keeper van Emmen,
Scherpen.
Dat zijn spelers uit die categorie allemaal maar wegkapen uit de subtop van de Eredivisie. Vanuit een soort principe van als we ze maar halen, dan hebben we ze binnen. En dan zien we verder wel hoe het gaat. Misschien levert het dan wat geld op. Ja, dat staat natuurlijk totaal haaks op je ambitie om die competitie zo competitief mogelijk te maken. En dat ergert heel veel clubs. Dat zit wel best wel diep, hoor. Goed dat de Eenhoorn dat een keer benoemde.
Mooi. Nou, we hebben daar consensus over. Dit was 3,5 stelling en de AD Voetbal Podcast. Sjoerd, Maarten, Mikkels. Dank jullie hartelijk. Als je nou denkt, ik ga nog een podcastje luisteren. Luister dan bijvoorbeeld naar De Pacer van onze collega Pim Bijl. Gaat over hardlopen. Of de Formule 1 podcast. Formule 1 podcast. Het was een waanzinnige, krankzinnige dag. Op het mooiste circuit ter wereld.
Ferrari's op elkaar botsen. Dat is allemaal een stuk makkelijker.
Schitterend. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Kortom, er valt genoeg te beluisteren. Tot zover de AD Voetbal Podcast.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door KPN Hussel. KPN, het netwerk van Nederland.